benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Bij Zweden denk je naast Stockholm, Abba en Pippi Langkous ook aan de natuur en de uitgestrekte bossen die je er vindt. Die lijken eeuwenoud, maar veel van die bossen zijn door de mens geplant om vervolgens te worden gekapt en weer te worden geplant en weer te worden gekapt enzovoort. Zweden noemt deze bosbouw enorm duurzaam, maar milieuorganisaties en ook partijen in Brussel maken zich er zorgen om. Niet alleen in Zweden, maar ook in andere Europese landen gebeuren dingen die op het oog duurzaam lijken, maar wat lang niet iedereen het dan over eens is dat het ook duurzaam is. Om die reden heeft Europa allerlei klimaatafspraken gemaakt in de afgelopen jaren. Denk aan de Europese wet die maatschappelijk verantwoord ondernemen moet verplichten. Maar aan natuurplannen wordt nu getornd. Ik praat erover met Lara Wolters, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid in de SND-fractie. Nou, om te beginnen bij Zweden. De Zweedse overheid staat vierkant achter de bosbouw. In Brussel zijn er zorgen. Waarom zijn er zorgen?
Omdat we met z'n allen met een klimaatcrisis te maken hebben en bossen ontzettend belangrijk zijn voor het opnemen van CO2 en het beschermen van de bodem en de grond. En elk jaar zo'n 1% van de bossen in Zweden worden weggekapt.
En u kijkt natuurlijk dan ook naar de rol van grote bedrijven, in dit geval in Zweden, zoals IKEA en H&M. Dat past ook bij waar u zich al jaren voor inzet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen middels een Europese wet. In hoeverre passen IKEA en H&M in dit plaatje? Waar voldoen ze wel en waar voldoen ze niet aan?
Ze zeggen dat ze ontzettend veel bezig zijn met duurzaamheid. Dus waar ze aan voldoen is dat ze in elk geval op hun radar hebben dat dit belangrijk is en dat het kwetsbaar is. Ik heb nog nooit zulke mooie praatjes gehoord als van de H&M en van IKEA. Die zijn hier ook langs geweest om te vertellen wat zij allemaal doen. En tegelijkertijd, als je dan gaat kijken naar wat gebeurt er dan in de praktijk? Even googlen en je vindt allerlei rapporten van milieuorganisaties die zeggen, wacht even, zowel met de H&M als met IKEA zit de vork toch echt wat anders in de steel. En dat is zorgelijk natuurlijk, want wie zal het zeggen? Er zijn een heleboel bedrijven die op dit moment hele mooie praatjes verkopen. En dat is nou precies waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Zorgen dat je niet alleen mooie praatjes kan verkopen, maar dat je ook echt in actie moet komen.
Want het verhaal vanuit Zweden dat als je bomen kapt en vervolgens weer plant en vervolgens weer kapt en vervolgens weer plant, dat dat duurzaam is, omdat je wel de groei van bossen blijft stimuleren. Die vlieger gaat niet op volgens u?
Volgens mij niet. Daar moet ik wel meteen bij zeggen dat ik geen expert ben op bossen. Ik ben geen milieuexpert en ik ben niet in die bossen geweest. Maar wat je wel hoort is van milieuorganisaties is dat het heel erg belangrijk is dat als je oudere bossen hebt, dat je die in stand houdt. Dus dat als je één boom met één boom door één boom vervangt, of zelfs door twee, want dat doen ze dan vaak, dan zeggen ze maar wij verdubbelen de bomen die we wegkappen. Maar dat helemaal niet per se wat oplevert. Omdat als dat oudere bossen zijn, die zorgen voor ecosystemen die veel diverser zijn, waar veel meer biodiversiteit is dan met die nieuwe plantages, waar misschien wel weer meer bomen zijn. Maar eigenlijk meer armoede ook, wat de natuur betreft. Dus het is heel belangrijk dat je kijkt naar wat voor soort bossen dat zijn en hoe oud die bossen zijn. Het is dus niet voor niets ook dat er wordt gesproken door milieuorganisaties over oerbossen en virgin forests, hoor je ook. Die moeten we echt in stand houden. En daar is het dus niet voldoende om te zeggen van maar wat we weghalen, dat planten we ook weer bij.
Ik zal u dan niet overvragen als het gaat om uw kennis van bossen. Maar laten we ons dan richten.
Fascinerend, dat wel. Maar het is echt een expertise natuurlijk van milieuorganisaties.
Ja, maar het is dan weer uw taak, zo ziet u dat, om te kijken wat bedrijven vervolgens hiermee doen. En hoe je dat ook Europa breed kan trekken. We hebben het over een aantal Zweedse bedrijven. Hoe gaat het eigenlijk met wat u maatschappelijk verantwoord ondernemen noemt in Europa?
En wat bedoelt u dan met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met de wet die we erover aan het maken zijn? Of überhaupt? Met wat?
Laat ik de vraag anders stellen. In hoeverre kunnen we wat we nu in Zweden zien gebeuren plaatsen in waar u eigenlijk al jaren mee bezig bent? Dus een Europese wet die maatschappelijk verantwoord ondernemen moet verplichten. In hoeverre past het hierin?
Het past hier heel erg goed in, want wat IKEA doet, namelijk zeggen, er is niks aan de hand. Wij hebben onze zaakjes op orde onze bedden die worden gemaakt van prima hout. Dat is niet een verhaal wat ze zomaar kunnen blijven verkondigen, zonder dat ze ook openheid geven over wat daar dan achter zit. Ze moeten dat hard kunnen maken. En niet alleen met transparantie van documenten. Ze moeten actie ondernemen om ontbossing tegen te gaan, om het verslechteren van bossen tegen te gaan. Want ontbossing en alles wat met milieubehoud te maken heeft, dat zijn risico's die in die wet staan over verantwoord ondernemen. Dus wat je moet doen als bedrijf is, jij moet kijken van, goh, waar heb ik nou als bedrijf mee te maken? Dus bij IKEA is dat natuurlijk bosbehoud, maar bij een H&M zal dat zijn dingen als kinderarbeid of dwangarbeid. En die risico's, die moet jij aanpakken. Want wat je niet moet hebben, is dat jij betrokken bent bij die risico's. Dat je ze veroorzaakt of dat je eraan meewerkt. Nou, een IKEA moet dus gaan kijken van, goh, hoe zit dat dan? Waar komt ons hout vandaan? Nu zullen ze zeggen dat doen wij allang. Maar dan is het vervolgens niet genoeg om te zeggen, nou, het hout dat wij gebruiken, dat heeft een label. Of wij gebruiken alleen maar hout van legale houtkap. Want die wet die gaat een stuk verder. Die wet die zegt, je mag niet alleen maar je baseren op wat een audit zegt. Nou, de reden daarvoor is dat die audits vaak, dat er belangenverstrengeling bij zit. Van, je betaalt iemand om jou een rapportcijfer te geven. Nou, het is natuurlijk aantrekkelijk voor diegene om jou een goed rapportcijfer te geven, want dan kom je nog eens terug. Dus dat mag niet alleen meer. En het is ook zo dat in die wet staat van ja, het feit dat iets legaal is in een land, dat levert ook niet meteen een krulletje op, zeg maar. Dat iets legaal is ergens, dat is niet de test. De test is, zijn er risico's? Zijn die risico's schadelijk voor milieu en voor mensen en voor mensenrechten? En zo ja, dan moet jij daar wat aan doen. En dan moet je aantonen wat jij hebt gedaan. Nou, dat past natuurlijk allemaal helemaal in dit verhaal en het aanpakken van wat hier aan de hand is.
En nu gaat het mij en waarschijnlijk ook u niet specifiek om deze Zweedse bedrijven en kijkt u hier Europa breed naar. Maar we hebben natuurlijk bijna allemaal iets van IKEA in huis. En er zullen veel mensen zijn die iets van H&M dragen. Hebben dit soort grote bedrijven met ook grote maatschappelijke impact nog een extra verantwoordelijkheid wat u betreft?
Ja, dat hebben ze zeker. Want die hele grote bedrijven, die hebben ontzettend veel macht natuurlijk. Daar gaan miljoenen in om. Dus die hebben hele grote contracten. En dat betekent dat met die contracten, dat ze ook voor positieve verandering kunnen zorgen. Dat ze kunnen zorgen dat in die hele aanvoerketen, dat er wat verandert. Omdat mensen natuurlijk graag willen blijven werken met dat soort grote bedrijven. Nou, die macht die moeten ze ten goede inzetten. Maar wat ook zo is, is dat die grote bedrijven natuurlijk bedrijven zijn waar mensen gewoon heel erg veel kopen. En wat ik niet wil, is dat jij als je in de winkel staat bij de H&M of bij de IKEA, dat je nog eens moet nazoeken van, goh, hoe zit dit? Je moet er zeker bij die hele grote van op aankunnen dat die verantwoordelijkheid genomen wordt. Dat is ook de bedoeling van deze wet. En dan zorgen dat uiteindelijk natuurlijk dat, als er competitie is tussen bedrijven, dat dat op een andere manier wordt gedaan dan door uiteindelijk schade toe te brengen aan mensen en aan het milieu.
Hoe staat het eigenlijk met deze wet? Want op het moment van opname zitten we vlak voor een belangrijke stemming. Welke kant gaat het op?
De goede kant. Wij gaan over 2 weken inderdaad stemmen in Straatsburg hierover. Dat is dus de eindstemming van het Europees Parlement. Nou, na 4 jaar ploeteren zijn we daar eigenlijk. En als het goed is, wordt dat de bekroning op al het werk. En ik zeg al het werk omdat het echt een leidensweg is geweest de afgelopen jaren. Er is enorme tegendruk geweest. Er is enorm gelobbyd om te proberen om die wet te verzwakken. En die eindstemming in het parlement, dat komt goed. Maar waar jij misschien op doelt is, er is in de laatste maanden over die wet, is er door bepaalde lidstaten heel fel spel gespeeld. Wij hadden in december van 2023 een politieke deal, waarbij we het met elkaar eens waren, na 16 uur onderhandelen in de slotfase, over hoe die wet eruit moest zien. En vervolgens zijn een paar lidstaten, en dat zijn met name Frankrijk en Italië geweest, die zijn teruggekomen op dat akkoord. En hoe dat is gegaan is, hele grote lobby's die hebben gebeld met de leiders in hun landen. Nou, dat zijn Giorgia Meloni en Emmanuel Macron. En die hebben gezegd, wacht even, het gaat ons veel te ver. En vervolgens zijn zij teruggekomen van de beloftes en hebben gezegd, zeg het maar, wij willen verandering en anders dan gaat het feest niet door. Nou, dat is echt een schrijnende situatie die natuurlijk heel veel pijn heeft gedaan. En tegelijkertijd, wat er toen is gebeurd, is de reikwijdte van die wet is toen aangepast. Daar moesten wij mee akkoord gaan, anders kwam er geen wet. Maar de wet zelf, met alle verplichtingen voor bedrijven, met de aansprakelijkheid, met het compenseren van slachtoffers, het praten met vakbonden, die staat gewoon.
Nu bent u eigenlijk toch wel een drijvende kracht achter deze wet. Wij hebben elkaar, ik heb het nog even opgezocht, in het najaar van 2020 heel uitgebreid hierover gesproken. Volgens mij wel 2 uur lang. En ja, toen gaf u al aan hoeveel lobby er ook is. En vanuit de bedrijven, vanuit overheden. Er was discussie over hoe ver deze wet zou moeten gaan. En dan vlak voordat die de eindstreep bereikt, dan zijn er dus nog regeringsleiders die dermate veel macht hebben, dat ze zich als allerlaatste lobbyist ook nog kunnen opstellen. Wat doet dat met uw motivatie? 3,5 jaar nadat wij al spraken over hoe goed er gelobbyd wordt.
Ja, ik weet dat nog. Jij had biertjes meegenomen ook toen. Want het was een lang gesprek. Dus dat had je goed voorbereid. Ja, nou, wat dat met mij doet, dat maakt me natuurlijk kwaad. En dat maakt me nog meer overtuigd van dat we deze wet nodig hebben. Want wat je ook weet is, als er zo op het scherpst van de snede wordt onderhandeld, als er zo tot het allerlaatste moment, zelfs door regeringsleiders zelf, want vergis je niet, hè, dit is echt Emmanuel Macron en Giorgia Meloni zelf geweest, dan weet je dus ook dat het ergens om gaat. En dan weet je dus ook dat het belangrijk is wat je doet en dat het pijn gaat doen. En dan weet je dus ook dat het, dat het uitmaakt. En ik vind het vreselijk wat er is gebeurd, want ik vind het te cynisch voor woorden dat dit kan. Maar het maakt me natuurlijk ook waanzinnig strijdbaar, ook voor de volgende termijn in het Europees Parlement. Want wat er nu is veranderd op het allerlaatste moment, dat wil ik gaan rechtzetten. Dat moet anders. Dus we moeten die reikwijdte aan gaan passen. We moeten zorgen dat de financiële sector, dat die ook mee gaat doen hierin. Dat die ook een zorgplicht krijgen. Nou, door Emmanuel Macron zijn die ook uitgezonderd. Die heeft ook gezegd in Brussel, daar kan ik nooit mee akkoord gaan. En vervolgens moest dat eruit. Het maakt kwaad, het maakt strijdbaar. Maar het is een hele cynische werkelijkheid van de Europese politiek op dit moment. En ook daar moeten we mee aan de gang. Want dat moeten we weer rechtzetten. En wij moeten terugvechten als parlement.
En tijdens het nuttigen van die biertjes, 3,5 jaar terug, en ook alcoholvrije biertjes, zeggen we erbij, want we wilden natuurlijk wel een goed gesprek neerzetten. Toen ging het ook over waar dit voorstel vandaan kwam. En een deel hiervan konden we ook herleiden tot, en ook uw drijfveer, tot wat er ooit in Bangladesh is gebeurd, bij Rana Plaza. Met 1100 kledingarbeiders die om het leven zijn gekomen en onder hele slechte omstandigheden daar hun werk deden. We hadden het over Lesotho. Nu begon ik dit gesprek met Zweden, dus een EU-land. Zit de pijn hem nu voor Europese landen, denk aan Frankrijk en Italië, in hoe hun landen zich binnen Europa moeten gedragen? Of gaat het om hoe ze zich buiten Europa moeten gedragen?
Ik denk dat het allebei is. Kijk, voor Frankrijk is die financiële sector, dat is ook een Europees verhaal. De reden dat Emmanuel Macron die financiële sector er niet in wilde hebben, is dat hij het hof aan het maken was aan banken die uit de City, die uit Londen zouden verhuizen naar Frankrijk door Brexit. Dus die dacht, dat is een kans voor ons, hè, echt in Europa. Zweden, dat is natuurlijk ook een Europees verhaal, in de zin dat de afzetmarkt in Europa enorm is. Maar tegelijkertijd, we hebben het ook over multinationals die internationaal natuurlijk zaken doen. Maar het is een goede vraag, omdat er soms een misvatting is dat deze wet, dus deze IMVO-wet, dat die alleen over het buitenland zou gaan. Hè? Dat die alleen gaat over lage lonen landen, derde wereldlanden, waar het allemaal niet goed zou gaan. Maar die wet die zegt toch echt dat die verantwoordelijkheid voor bedrijven, dat die over de hele aanvoerketen zit. Maar dat betekent dus ook in Europa. En wat we weten is dat in Europa ook nog een heleboel dingen mislopen. En ontbossing, dat is er één van in Zweden, in Roemenië. Maar ook dingen als de tomatenpluk in Zuid-Spanje. Ik weet nog dat er een aantal jaar geleden een verhaal was over dwangarbeid. En echt een soort moderne nieuwe sweatshops in Engeland. Dus hand in eigen boezem. Het is ook belangrijk dat we daar niet naïef over zijn. En dat we eens ophouden met ons op de borst kloppen van goh, maar in Europa is alles wel goed geregeld. Dat is niet zo.
Nee, we hadden het toen ook nog over de brand in de Grenfell Tower. Over brandgevaarlijke gevelbekleding. En dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat dan in Engeland dus wordt gebruikt.
Ja, wat een vreselijk verhaal was dat. Ja, in de rijkste gemeente, zo'n beetje van Londen, geloof ik, in Chelsea. Ja, en allemaal inderdaad, omdat een bedrijf daar volgens mij veel goedkoper dat ding wilde neerzetten dan anderen. Ja, precies dat. Dus van je moet kijken naar wat zijn de risico's. Hoe ga ik ermee om? En heel belangrijk hierbij natuurlijk, er zit aansprakelijkheid in die wet. Er zitten miljoenen boetes in. Potentieel. Je kunt voor de rechter worden gedaagd. En hopelijk heeft dat een afschrik-effect. Waardoor je als bedrijf wel twee keer gaat nadenken. Over hoe je producten zijn gemaakt. En wat je wel of niet kan doen. De proof is in the pudding. Hè. We zullen moeten kijken hoe het uitwerkt. Maar ik hoop natuurlijk in wezen dat het niet zover komt. Dat je rechtszaken krijgt. Omdat je hiermee dat soort verschrikkelijke dingen als die Grenfell Tower wilt voorkomen. In plaats van genezen, om het maar zo te zeggen.
Ja, en we hebben het dus over een zorgplicht van bedrijven waar heel lang over is gezegd. En u zei dat zelf ook. Van ik ben niet tegen convenanten of vrijwillige standaarden. Maar je moet dan wel je verantwoordelijkheid nemen. Heeft u dan de indruk dat Macron en Meloni en ook een land als Zweden en de bedrijven van plan zijn om die verantwoordelijkheid eindelijk te nemen? Of u wilt dat risico eigenlijk niet nemen, als ik u zo hoor?
Ik denk dat we veel te lang veel te naïef zijn geweest. Ik denk dat we veel te lang hebben gedacht van met de tijd komt het wel goed. Tenminste we. Ik denk dat dat soort leiders inderdaad denken dat je met convenanten en vrijwillige afspraken dat je een heel eind komt. En de waarheid is, en dat zie je overal in onderzoek, dat die vrijwillige afspraken niet voldoende hebben opgeleverd. En een convenant kan hartstikke goed in elkaar zitten. Maar als het niet door voldoende bedrijven wordt gebruikt, ja, dan ben je er niet. Hetzelfde met dingen als die labels. Hè. Er is heel veel te doen om dat FSC-label van verantwoordelijk hout. Greenpeace bijvoorbeeld, die wil daar niet meer aan deelnemen. Die heeft zijn handen ervan afgetrokken, want die zegt dat label dat is ooit opgericht met mensen die echt wat wilden. Maar inmiddels is het een soort is het een club geworden die je niet meer voldoende kan vertrouwen. Ik denk dat die vrijwilligheid of dat die labels en die hele wereld van het bedrijfsleven reguleert het bedrijfsleven. Daar moeten we echt van af. Dat is naïef geweest. En nogmaals, niet door ons, maar wel door degene die dachten van met de tijd komt dit allemaal goed. En dat doet deze wet. Die zegt al die vrijwillige standaarden, tuurlijk, die kunnen we gebruiken. Hè, het goede daarvan, dat nemen we mee in die wet. Maar het verschil hiermee is, het is niet meer vrijblijvend. Dit is een wet waar echt consequenties aan hangen. Namelijk die aansprakelijkheid, dat verplicht te compenseren van slachtoffers, dat verplicht in gesprek gaan met vakbonden die toch echt je even de oren kunnen wassen. En als dat allemaal niet lukt, nou, dan kun je dus een gang naar de rechter verwachten om je aan je afspraken te worden gehouden of aan de verplichtingen van deze wet.
En dan wordt er over Greenpeace wel eens gezegd dat is een activistische club. Maar wat u zegt is, wat zij aankaarten zou juist de norm moeten zijn. En dan heb je het dus niet meer over activisme. Dan heb je het over hoe je kijkt naar wat de norm zou moeten zijn en waar je verantwoording voor moet nemen. En dat is waar u met deze wet ook naartoe wil.
Ja, en ik heb altijd gezegd van, hè, je moet verantwoordelijkheid nemen voor die hele keten. Maar die aansprakelijkheid, dat is iets anders. Hè? Want er waren spookverhalen van, ja, maar hè, dan, je kunt toch niet alles fixen als bedrijf alleen. Waar het om gaat inderdaad, is die verantwoordelijkheid, die moet serieus worden genomen als bedrijf. En die verantwoordelijkheid, die gaat over de hele keten, omdat wat er misloopt, dat zit vaak dieper in je keten. En een organisatie als Greenpeace, die wijst daar natuurlijk op. Hè? Die zeggen inderdaad van, je moet verder kijken dan je neus lang is. En dat is, dat is misschien activistisch. Of hey, je kunt zeggen, Greenpeace, dat is ook de taak van Greenpeace. Maar laten we wel wezen, dit is al veel te lang niet gebeurd. Het sleept al veel te lang voort dat we inderdaad, dat we zeggen van ja, maar dat wegkijken, dat is normaal. Want je kunt toch ook als bedrijf niet zo ver in je keten kijken. Je kunt toch niet precies weten waar alles, als je een groot vliegtuig bouwt, vandaan komt. En een club als Greenpeace en ik dus ook zeg, ja, dat is in 2024 echt niet meer goed genoeg. En daarom dat ik ook zeg van, dat betekent niet dat je opeens overal voor aansprakelijk bent, maar het betekent wel dat jij verantwoordelijkheid hebt om veel verder te kijken dan op dit moment het geval is. Want juist die grijze zone, juist dat gebied van, ja, maar dat zijn wij niet of ik kon er nu niet van weten. Dat grijze gebied, dat is veel te groot geweest en dat veel te lang.
Afrondend, de VN, de OESO, die werken al bijna 25 jaar aan niet binnen de richtlijnen. Landen, waaronder ook Frankrijk, die eisen al een tijdje van hun grote bedrijven dat ze het risico van impact op mens en milieu incalculeren. Maar allemaal op vrijwillige basis, niet zomaar afdwingbaar. Er gaat dus misschien, als deze laatste stemming heeft plaatsgevonden over 2 weken en moment van publicatie volgende week, verandering inkomen. Wat wordt nu de tijdlijn? Hangt alles af van later deze maand?
Ja, op 24 april gaan wij stemmen in het Europees Parlement over het eindresultaat van die wet. Dat is de eindstemming en dus nou die kroon op 4,5 jaar werk tegen die tijd. Dat is overigens op 24 april. Dat is precies de 11e verjaardag van Rana Plaza. Dus dat is een mooi of misschien een wrang toeval in die timing, maar ik vind het wel mooi eerbetoon aan de slachtoffers van toen. Ik kijk uit naar die stemming. Want dat is het moment dat we toch als parlement kunnen laten zien dat nu echt verandering op komst is. Tegelijkertijd, ik weet, elk moment in dit proces is moeizaam geweest. Dus het zou mij niet verbazen als ook dan er nog een handjevol Europarlementariërs is die gaan proberen om de boel tegen te houden. Maar ik heb heel veel vertrouwen in die stemming, want dat hebben ze op elk moment in dit proces geprobeerd. En elke keer is ze dat niet gelukt.
Als u nog een rondje mee mag naar de volgende Europese verkiezingen, waar u ook weer kandidaat voor bent namens in dit geval GroenLinks PvdA, dan gaat u zich natuurlijk heel druk maken over de handhaving en of het allemaal goed gaat wat er wordt geïmplementeerd.
De handhaving inderdaad. En dan wil ik natuurlijk bezig met wat er op het allerlaatste moment door die paar lidstaten is veranderd in die wet. Wij hadden een akkoord over hoe die wet eruit moest zien. Dat is eigenhandig door een paar mensen teruggedraaid. Dus natuurlijk zal ik dan willen kijken naar hoe breien we dat weer recht. Kunnen we nog aan de gang met die reikwijdte van die wet en wat snellere invoering daarvan? En wat ik zei, die financiële sector, dat is me echt een doorn in het oog. Dat je banken en investeerders, dat je die vrij zou stellen van een zorgplicht. Terwijl met het geld wat zij hebben en de macht die daarmee gepaard gaat, dat zij die zorgplicht niet zouden hebben. Nou, dat is echt bij de wilde spinnen af. Daar zou ik mee aan de gang willen. En dan ten laatste, er was ook veel te doen altijd om die persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders van bedrijven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook nog gaan kijken naar hoe zorgen we nou dat die zorgplicht, dat dat echt chefzaggen is. En hoe zorgen we dat je als bestuurder van een bedrijf, dat je minder gebukt gaat onder die enorme macht van aandeelhouders. En hoe zorg je dat daar juridisch verandering komt? Want op dit moment is vastgelegd dat jouw verplichting naar je aandeelhouders, dat die eigenlijk puur financieel is. Hè? Je moet zorgen dat er winst wordt gemaakt, anders kunnen aandeelhouders je voor de rechter dagen. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook naar kijken in het kader van deze wet. Dus daar zou ik ook ook nog weer mee aan de slag willen. Genoeg te doen.
Zeker. En hoe u tot 24 april bent gekomen, waar we dan met een eindstemming uitkomen, dat zal ik in de show notes plaatsen. Het linkje van ons gesprek uit het najaar van 2020. En nogmaals, er zaten ook alcoholvrije biertjes tussen. Dank voor nu. Lara Wolters, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid in de S&D-fractie. En succes.
Heel erg bedankt. Dank je wel.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.